We gaan deze ochtend iets lezen en overdenken uit het boek Jozua. Oude Testament, maar dat wist u al. Jozua, hoofdstuk 2, 3, 4, 5, 6, alsjeblieft. Het is gelijk met grof geschut. Het is een oud Fries spreekwoord, geloof ik. Het zegt dat je voor de koffie niet moet gaan zeuren. Ik kan het niet in het Fries zeggen, maar er zullen hier vast Friezen zijn die dat... Zie je wel? Daar komt hij. Dat is hem. Maar ik wil niet graag zeuren en het is het woord van God. En ik hoop dat we fit genoeg zijn, helder genoeg zijn om te luisteren. We hebben dat net in ons lied eigenlijk als een gebed gevraagd. Heer, we willen graag die stem van u horen. En dat hoop ik ook echt. Hoofdstuk 2 uit het boek Jozua, vers 8. Dan gaat het over Rachab. Voordat ze echter gingen slapen, klom Rachab tot hen op het dak en zei tot de mannen: ik weet dat de Heere u het land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons alle gevallen is en dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen gij uittoogt uit Egypte. Dan hoofdstuk 3. Vers 3. Zodra gij de ark des verbonds van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die haar dragen, dan zult gij ook van uw plaats opbreken en achter haar aantrekken. Er zij echter tussen u en haar een afstand van ongeveer 2000 ellen lengte. Komt niet dicht bij haar, opdat gij de weg moogt weten waarlangs gij gaan zult. Waarlangs die weg zijt gij nog gisteren, nog eergisteren getrokken. Hoofdstuk 4, vers 8. De Israëlieten nu deden zoals Jozua bevolen had. Zij lichten 12 stenen midden uit de Jordaan, zoals de Heer tot Jozua gesproken had, naar het getal van de stammen der Israëlieten, en brachten ze met zich naar het nachtkwartier waar zij ze neerlegden. Ook richtte Jozua 12 stenen op midden in de Jordaan op de plaats waar de voeten van de priesters die de ark van het verbond droegen hadden gestaan. Ze zijn daar tot op de huidige dag. En dan vers 21. En hij zei tot de Israëlieten: wanneer uw kinderen later hun vaders vragen, wat betekenen deze stenen, dan zult gij uw kinderen aldus inlichten. En dan hoofdstuk 5. Vers 2. Te dien tijde zei de Heere tot Jozua: maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw ten tweede male. Vers 10. Terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pascha op de 14e dag van die maand des avonds in de vlakten van Jericho. En ze aten daags na het Pascha van de opbrengst van het land ongezuurde broden en geroost koren op dezelfde dag. En het manna hield op daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Israëlieten geen manna meer, maar ze aten dat jaar van wat het land Kanaan opleverde. Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. Zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe, vroeg hem: behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde: nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren, nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer, zei tot hem: wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? En de vorst van het Heer des Heren zei tot Jozua: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed dit. Intussen had Jericho de poort gesloten. Vers 15. Van hoofdstuk 6 dus. Op de zevende dag echter stonden zij vroeg op, zodra de dageraad gekomen was, en trokken op dezelfde wijze 7 maal om de stad heen. Alleen op die dag trokken zij 7 maal om de stad heen. Toen de priesters bij de 7e maal op de horens bliezen, zei Jozua tot het volk: juicht, want de Heere heeft u de stad gegeven. Doch de stad en al wat erin is, zal door dit ban de Heere gewijd zijn. Alleen de hoer Rachab zal in leven blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden heeft verborgen. Tot zover. Het wordt dus eigenlijk een stukje Bijbelstudie naar aanleiding van het boek Jozua vanmorgen. En we hebben het dan over de pelgrims. We hebben gesproken over het hart van de pelgrims. Gistermorgen, broeder Jan heeft dat voor ons ingeleid. Naar aanleiding van psalm 84, psalm 26. Gistermiddag hadden we de ziel van de pelgrim. We hebben dat gedaan naar aanleiding van Jeremia 31. En daar zagen we wat de Heere deed. De Heere zocht. De Heere bevrijdde. De Heere bracht. De Heere bracht tot zijn eigen volheid. En de Heere deed zingen, jubelen, genieten. En de Heere bracht ook een zegen voor mensen om ons heen. Dat is dat wat de Heere deed. En nu vanmorgen de strijd van de pelgrim. En je voelt het al, we hebben het gisteren gehad over wat de Heere deed. En wil doen. En dat was niet zuinig. Dat was geen karigheid. Dat was volheid. Maar nu gaat het over wat wij moeten doen. En nu ben ik de eerste om te roepen dat wij niets kunnen. De mens is niet in staat om iets te doen. Je kunt geen haar wit of zwart maken, zei men vroeger. Ik bedoel, dat is nu nog zo, maar met wat kleurstoffen en troep lukt het wel aardig. Hier zitten ook van die grijze koppen bij, met heel wat spoelingen en zo. Maar we bedoelen nog steeds precies hetzelfde, namelijk dat we niets kunnen. Dat wij wel opgeroepen worden iets te doen, maar op hetzelfde moment zouden we moeten zeggen, Heere, ik kan het niet. In mij is geen kracht. Nu wordt Gods kracht altijd in zwakheid volbracht. En dat zal ook blijken uit dat wat we vanmorgen voor ons hebben. Ik wil u in de eerste plaats iets schetsen van dit boek. U weet dat Israël in Egypte is geweest. U weet dat ze uit Egypte zijn gekomen. U weet dat ze door de woestijn zijn getrokken. U weet ook dat Mozes op een bepaald moment gestorven is. Dat Jozua dat volk verder mocht leiden. En dat Jozua dat volk uiteindelijk in het beloofde land heeft gebracht. Het beloofde land is niet hetzelfde als hemelbroeders. Dat heb ik vroeger wel gedacht, maar dat is niet zo. In de hemel hoeft u niet te vechten. Hier is gevochten. Meer dan in de woestijn, meer dan in Egypte. 31 koningen moesten verslagen worden, hier, in dit land. Dat is niet de hemel. Stel je voor dat je daar 31 koningen zou moeten verslaan. De moeilijkheid is dat wij dit soort oud-testamentische geschiedenissen eigenlijk niet goed plaatsen, niet goed traceren. Aan de ene kant is er iets van, oh ja, dat is de geschiedenis van Israël, dat is van vroeger, dat is het oude volk van God, dat kun je nu al vergeten, daar heb je nu eigenlijk niets meer aan. Ja, als je van geschiedenis, als je van historie houdt, dan heb je misschien interesse in deze dingen, maar als je gewoon nieuwtestamentisch georiënteerd bent, dan vergeet je dat hele oude testament. Fout. Het is het woord van God. Het is het boek van de Heere. Het is het woord Gods. En de Heere God heeft u deze dingen gegeven voor opbouw, voor je geestelijk leven. Deze dingen, 1 Korintiërs hoofdstuk 10, zijn hun overkomen ter waarschuwing voor ons. Ze zijn geschreven voor ons, expliciet. Het is alsof de Heere middels 1 Korintiërs hoofdstuk 10 zegt, die dingen die zijn in Gods regie zo gerangschikt voor ons. Dus niet geschiedenis, historie, wel of niet interessant, maar voor ons. Nu, Jozua bracht het volk in het beloofde land. Niet de hemel. En de Jordaan is dan ook niet, laat ik maar zeggen, de doodsrivier in de zin van, nou ja, als we daar nu doorheen zijn, dan zijn we in het hemelse. Maar het boek Jozua laat u zien wat de hemelse gewesten zijn. En dat is veel moeilijker. Ik kan er ook niks aan doen. Dat is veel moeilijker. Het Nieuwe Testament zegt dat u gezegend bent met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Nou, dat zou je best in een gespreksgroep eens kunnen doordenken. Wat is dat dan? Hoe voelt dat dan? Wat is dat dan? Maar datzelfde Nieuwe Testament zegt in diezelfde brief, Efeziërs, hoofdstuk 1 citeerde ik. Maar in diezelfde brief staat in hoofdstuk 6, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen machten, overheden, krachten in de hemelse gewesten. Daar waar onze zegen ligt, daar is ook de strijd. Hoofdstuk 1 nog een keer, Efeziërs 1, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Hoofdstuk 6, de strijd is in de hemelse gewesten. En daar heb je wapenrusting voor nodig. Ik denk dat je met alle vrijmoedigheid mag zeggen dat het boek Jozua een soort parallelboek is met de brief aan de Efeziërs. Heel duidelijk een soort nadere detaillering, nadere inkleuring van die prachtige brief die Paulus heeft geschreven. En nu voel je waar ik naartoe wil. Want je kunt wel zeggen, de pelgrims zijn op weg naar de hemel. Ja, ze komen uiteindelijk daar aan. En daar praten we straks over, broeder Jan gaat dat inleiden. De uiteindelijke aankomst, de uiteindelijke beloning. Wat God uiteindelijk voor ons in petto heeft. En dat is niet zuinig. Maar is het dan onderweg alleen maar kommer en kwel? Is het alleen maar zuchten, steunen? Nee, de Heere wil je nu laten genieten. En als er iets nodig is, in mijn optie, voor mannenbroeders vandaag, dan is het wel dat zij ook leren wat het is om te genieten van de zegen van God. Dat ze staan in die volle zegen van de Heere. Dat ze in het overwinnende leven gaan, overwinningsleven kennen. Nu, ik ga niet boven u staan, dat heb ik gisteren ook niet willen doen. Ik ga naast je zitten en ik ga je zeggen dat die strijd onze strijd is. Die strijd is ook niet over, gaat ook niet over. Er komt nooit een eind aan. Sommigen worden moedeloos en denken, ja, als het alleen maar vechten, 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 vechten is. Ik wil wel rust. De broodnodige rust, nou, die wordt ons aangepraat. Dan moet je voor naar, weet ik veel, welk park. Ik ben blij dat u hier bent. En dat we samen in de rust van God mogen kijken naar wat de Heere ons zeggen wil. En nu wil ik helemaal geen details geven, geen studiedetails geven over het boek Jozua. Dat kan natuurlijk niet. Zeker niet 6 hoofdstukken op 1 morgen. Dat is gewoon onzin. Maar ik wil u wel een overview geven. Een soort kapstok geven waar je wat aan hebt. Voor je eigen praktisch geloofsleven. Nu, hoofdstuk 1 is een soort intro, een soort introductie, een soort voorwoord. Lees dat maar. Hoofdstuk 2, daar begint het mee. Critici hebben gezegd, dat verhaal van Rahab de hoer, dat hoort daar niet. Bovendien, dat verspieden van het land is misschien al veel eerder geweest. Historisch was het ook waarschijnlijk zo. Dus het zijn niet de 12 verspieders, dit is een andere tocht om te verspieden. Maar in elk geval eerder dan het moment van, en nu gaan we het land in. Maar toch staat het er. En waarom moeten wij nu dat verhaal van een mevrouw weten die bovendien nog loog alsof het gedrukt stond? Ze zei kei en keihard, ze zijn niet bij mij. Ze zijn weggegaan, ze zijn ergens in de bergen. Terwijl ze bij haar op het dak lagen onder vlasstengels. Is dat zoiets bijzonders? U weet misschien dat in Jacobus, de brief van Jacobus in het Nieuwe Testament, 2 geloofshelden genoemd worden. En de ene is Abraham. En u zegt, ja, dat snap ik. En die andere is Rachel. Oh, is er hoop voor je, hè, of niet? Ik hoop dat je me begrijpt. Gisteren hadden we de God van Jacob, gelukkig. Dus niet de God van Abraham, maar de God van Jacob is ons ter hulpe. Maar hier is het geloof van Rachel. Heb je dat? Wat is het geloof van Rahab? Betekent dat ze alles goed deed? Nou, ze wist niet eens. Ze loog, maar dat deed iedereen in Jericho. Ze stonden onder de heerschappij van de vader van de leugen. Dus dat ze daar een beetje loog, dat is heel gewoon. Geen excuus voor jou, broeder. Maar wat ze wel wist is, God gaat het doen. En hoe ze dat wist? Het Nederlands Dagblad bestond in die tijd niet. En de andere kranten ook niet. Het journaal had ze niet. Hoe wist ze dat dan? Ze zegt precies wat er is gebeurd. Ze zijn kennelijk goed op de hoogte. dat en dat hebben jullie gedaan aan de koningen daar en daar. Dat en dat is er gebeurd bij de Schelfzee. Dat en dat is er gebeurd in Egypte. Ze wist tot in de details wat er was gebeurd. En ze heeft er kennelijk een conclusie uitgetrokken. Ze heeft gezegd, dit land is voor jullie. Ik geloof dat. God gaat het jullie geven. Zou jij vanmorgen durven zeggen, Heere God, met u waag ik het? Zoals Rahab zei, Heere God, uw God gaat het doen. Ja, maar ja, dat lijkt wel een soort Pinkstergemeente. Nou, misschien bent u daar wel aanstaande morgen vroeg. Ik ook. Maar niet in de Pinkstergemeente die u bedoelt. Ik wel in de gemeente die op de Pinksterdag is ontstaan. Ik weiger te accepteren dat die naam Pinkstergemeente alleen voor een bepaalde club zou zijn. Ik wil zo graag duidelijk maken dat de Heere het gaat doen. En niet omdat wij zweverig zijn, omdat we overtrokken zijn, omdat we gewoon een aantal kreten de zaal in slingeren en dan kijken waar het landt. Ik weet wel dat zulke kritiek er ligt. En ik heb daar ook wel begrip voor. Want kretologie is ons niet vreemd. Maar zou jij nu vanmorgen het geloof van Rahab tot de jouwe willen maken? Tot je eigen geloof willen maken. En zou je durven zeggen, Heere God, u wilt ons niet als een stelletje bedelaars, als een stelletje zwervers door deze wereld laten trekken. U wilt ons in uw eigen zegen brengen. U wilt het ons geven. U wilt ons nu laten genieten van dat wat u te geven hebt. Dat is het geloof van Rahab. Daarom staat zij in Jacobus' model naast Abraham. Dat is heel typisch. Het geloof van Rahab. Ze had een deur in de stad en ze had een venster naar het volk van God. Dat zijn mooie beelden hoor. Ze heeft de verspieders binnengelaten, ik ben heel precies. En ze heeft de boden uitgelaten. Het is alsof die lui veranderden tijdens hun werk bij haar in huis. Het werden boodschappers van God, het waren verspieders en het werden boden. Boden, boodschappers van de Heere. En ze heeft een touwen scharlaken koord aan haar venster gehad. En u weet precies hoe het allemaal is gegaan, maar u kent de geschiedenis. U bent daarin misschien opgevoed, gepokt en gemazeld in het geloof. Zo zeggen we dat misschien een beetje raar, maar u weet het. Heb u het geloof van Rahab? Heb ik dat? Dat is het eerste. Het is de eerste stap in de strijd. Twee. Hoofdstuk 3 vertelde ons dat er een moment gaat komen dat die ark inderdaad voorop naar het land gaat. Door de Jordaan. Priesters, Levitische priesters, droegen de ark van het verbond. En de Heere laat zeggen tegen iedereen die er is, weet je, één ding moet heel helder zijn voor jullie. Jullie gaan nu echt naar binnen. Nu gaat er echt iets gebeuren. Nu komen jullie op een terrein waar ik je ga zegenen. Ik wil je daar laten genieten. Ik wil je daar laten proeven van wat van mezelf is. Maar je moet wel opletten. Mannen, broeders, let op de ark van het verbond. Wat bedoel ik daarmee? Nu, de ark van het verbond in het Oude Testament is dé illustratie van de Heer Jezus Christus. Er is geen betere, echt niet. Ik wil het wel helemaal uitspinnen. Dat doe ik ook wel eens op bepaalde plaatsen. Maar het is zo uniek, zo schitterend om te kijken naar de ark van het verbond. Alle facetten van de ark hebben te maken met de Heer Jezus. Uw wet is in het midden mijns ingewand. Van wie staat dat er? Van de Heer Jezus en van niemand anders. Maar nu wordt hier in Jozua 3 gezet en nu moet je opletten. En je moet goed die ark in de gaten houden. En je moet er niet te dichtbij komen. Nu, dat vond ik vroeger vreemd. Want ik zou gezegd hebben, gewoon nuchter, als je dan toch naar binnen wilt, als je het land in wilt, dan moet je er eigenlijk paal bovenop staan. Dan moet je daar geen 2000 ellen, oftewel 1000 meter ruimte tussen maken. Dat kan niet, dat moet niet. 1000 meter, kilometertje. En dan staat nog bij, niet te dichtbij komen, opdat gij de weg moogt weten. Wij zouden gezegd hebben, niet er ver vandaan, opdat je de weg zult weten. Nee dus. Heel gewoon, de Heer Jezus is je buurman niet. En ik denk dat elke man, broeder, pelgrim, het geloof van Rachab moet hebben, maar een stukje besef moet hebben over wie we het eigenlijk hebben. Over de Heer Jezus. En dan moet je niet te dichtbij komen. Ja, u zegt ja, maar hij wandelt met mij, hij gaat met mij en ik praat met hem en ik heb omgang met hem. Hij noemt mij vriend en tja, maar ik hoor in de evangelische hoek, dat is onze oudste broer, weet je wel, de Heer Jezus. Hebben ze, ik snap het wel, de Heer Jezus heeft ons zijn broeders genoemd. Maar betekent dat dat je een beetje plat moet doen over hem? Ik wil je daar heel duidelijk voor waarschuwen. Niet wettisch, niet met een soort hamer. Maar ik wil je gewoon vertellen, dat gaat de verkeerde kant op. Er is steeds minder respect voor de Heer Jezus. Dat zit ook een beetje in onze tijd. Tutoyeren zit in onze tijd. Dat is ook overkomen waar heb ik helemaal geen moeite mee. Het is fijn, we zijn geen van allen meer dan de ander. Dat is helder. Maar de Heer Jezus is meer dan wij met z'n allen. Snap je dat? En als je daar niet van doordrongen raakt, dan gaat het fout. Dan win je het nooit. Dan zul je nooit in die overwinning komen. De Heer maakt hier duidelijk, wees voorzichtig. Want hij die onze heiland is, die in onze plaats wil staan, die onze schuld wilde dragen, die voor onze straf aan het kruis wilde boeten, is niemand minder dan God zelf. En ook al zegt hij, ik wil heel dichtbij je komen, daartoe betekent dat dan niet dat ik gewoon kan zeggen, nou, ouwe jongens, krentenbrood. Dat is niet zo. Respect, eerbied, afstand, heilig, heilig. We zongen dat notabene vanmorgen. Heilig is de Heer. De Heer Zebaoot. Ja, dat is God. Nu is de Heer Jezus God soms niet. Hij is ook God. Wees nu eens wat voorzichtiger. Hoe praat je over de Heer Jezus? Heb je het dan over Jezus? Of over de Heer? Ik bedoel dat niet van, oh, met 3 E's, 2 E's, alsjeblieft hou op met dit soort discussies. Maar ik bedoel gewoon, wie is hij voor je? Is hij de Heere van je leven? De baas in je leven? Kijken naar de ark. 3. Toen de ark door de Jordaan getrokken was, en de priesters daar onbeweeglijk hebben gestaan met de ark op hun schouders totdat het hele volk was doorgetrokken, toen is het water daar ergens heel noordelijk bij de stad Adam blijven staan als een dam. Nou, geologen vertellen ons vandaag dat er in die tijd een aardverschuiving is geweest, waardoor het water van de Jordaan gewoon een soort andere route nam. Aardig verhaal. Het zou best kunnen. Maar het mooie is dat er dan nog een aardverschuiving kwam, precies een paar uur later, zal ik maar zeggen. En exact weer dezelfde kant op. Ik bedoel, nee, sorry, exact de andere kant op. Maar laat dat maar. Het maakt er nu niet uit of we dat nu allemaal technisch kunnen verklaren. Ik weet alleen dat er ergens bij de stad Adam, merkwaardig genoeg, een soort muur stond. En dat daarna het water wegstroomde in zuidelijke richting. En daar staan dan de priesters met de ark van het verbond. Midden in de Jordaan. En het volk trekt 1000 meter verder naar beneden over. Dus daar ergens schins, daar staat een muur van water. En tussen die muur van water en het volk dat overtrekt, daar staan de priesters onbewegelijk. Snap je het? Als dat water werkelijk zou gaan stromen, zou het eerst de ark van het verbond geraakt hebben. En weggespoeld hebben. Maar dat niet alleen. Daar waar die priesters hebben gestaan, daar lagen stenen. En die liggen er inderdaad genoeg. Toen en nu. En ze moesten daar 12 stenen uit de Jordaan rapen, oprapen voor elke stam 1 steen. En ze hebben daar een soort monument in hun camping, in hun nachtkwartier, waar zij de nacht doorbrachten, neergelegd, een soort opgericht teken. 12 stenen. En als kinderen zouden vragen, wat stelt dat nu voor? Ja, dan moesten ze zeggen, we zijn hier door de Jordaan getrokken. Maar zal ik dat nu eens wat toespitsen? Wat stelt het door de Jordaan gaan dan voor? Sommigen hebben gezegd, het is de doodste rivier. Er zijn hele rijen gedichten over, echt. De oude Gunning is daar misschien vroeger mee begonnen van in het blad Timotheus of zo. Die had een soort gedicht over, iedereen moest dan door de doodste rivier. En de mensen van het leger des Heils, die gingen daar doorheen. Sorry voor de mensen die hier dan het beheer hebben en dit prachtige onderkomen. Maar goed, de hoedjes van de heilsoldaten die dreven dan weg, weet je wel, maar ze kwamen aan de overkant. Maar de mensen van Kolbrugge die kwamen ook, maar die moesten ook hun veer laten. De mensen uit de kring geheten, de vergadering, moesten ook hun veer laten. Ze praten niet meer over Darby, over Spurgeon, over Calvin en over Luther. Ze hadden het alleen nog over die... Dat bedoelde hij te zeggen. Ze gaan allemaal door die doodsrivier, allemaal door de Jordaan. En aan de overkant gaan ze hand in hand, samen in de naam van Jezus verder. Dat is het gedicht. Maar ik probeerde zo pas al te zeggen dat het dat niet is. Ik begrijp het wel, maar dat is het niet. Wat is het dan wel? Het is even moeilijk. Ik denk dat er twee wateren zijn die allebei iets zeggen over met Christus gestorven zijn, met Christus begraven zijn. Dat is de Schelfzee, allen door de Schelfzee tot Mozes gedoopt, door het water en in de wolk. Ik denk dat de Schelfzee een beeld is van de doop. Iedereen ging. Het hele volk ging. Niemand bleef achter. Geen klauw, geen lammetje, niets. Maar de Jordaan is niet een soort verplichte kwestie. 2,5 stam gingen namelijk niet mee. De ouden in elk geval, en de kinderen in elk geval, en de vrouwen, die bleven in het overjordaanse, waar 2,5 stam hun plek hadden gevonden. De strijdbare mannen gingen wel, maar de kinderen gingen niet. Ik wil je gewoon dit zeggen. De Jordaan stelt dan mijn stellige overtuiging voor dat ik met Christus gestorven ben. Niet als theorie, als theologie, als dogma, als leerstuk. Maar dat ik in de praktijk van mijn leven laat zien dat ik met Christus gestorven ben. En ik heb mij zo vaak afgevraagd, liggen er in mijn huis, waar mijn kinderen zijn, stenen uit de Jordaan? Laat ik daar zien dat ik met Christus gestorven ben. Als mijn kinderen zeggen, waarom laat je over je heen lopen? Waarom bijt je niet terug? Dan juicht mijn hart een beetje. Niet omdat het zo mooi is, omdat het zo makkelijk is. Begrijp je wat ik bedoel? Zijn er daar waar jij de nacht doorbrengt, kennelijke bewijzen dat je met Christus gestorven bent? Dat je met Christus gekruisigd bent? En ga het nu eens heel precies invullen. Daar waar jij de nacht doorbrengt. Laat ik nou maar in onze slaapkamers beginnen. Mannen, dat mogen we best eens een keer tegen elkaar zeggen. Ik weet dat hier zijn die misschien niet getrouwd zijn of... ja, getrouwd geweest zijn, hun geliefde hebben moeten afstaan, zijn gestorven. Maar in onze slaapkamers liggen daar stenen uit de Jordaan. Ik heb het niet over die keien, dat snap je. Maar liggen daar de bewijzen dat ik met Christus gestorven ben? Of is het graaiende van dato, het ik van mij en mijn bevrediging daar nog nummer 1? Waar gaat het om? We moeten er niet onderuit willen. Dat is de strijd van een pelgrim. Dat is de strijd waar je misschien vanavond alweer mee geconfronteerd wordt. Ik wil niet doorgaan in details, maar ik wil het gewoon helder zeggen. Gewoon heel duidelijk zeggen. Dat moeten we niet onderuit willen. Dat is stenen uit de Jordaan neerleggen daar waar jij de nacht doorbrengt. En dat heeft niet alleen in de relatie met je vrouw een betekenis, maar dat heeft ook een betekenis van hoe ga je om met je kinderen, hoe ga je om met mensen. Hoe ga je om op je werk met collega's, met mensen die misschien boven je staan of misschien wel onder je staan? Liggen daar de bewijzen dat je met Christus gestorven bent? Nou, dat is al een hele mond vol. Dat is de strijd van een pelgrim. Maar het gaat nog verder. Hoofdstuk 5. De besnijdenis. Ten tweede malen. Nu, ze waren helemaal niet besneden. Er wordt uitvoerig uit de doeken gedaan dat ze helemaal niet besneden waren. En er wordt toch gezegd ten tweede male. Ik denk dat de schrift hier wil zeggen, moest luisteren, het mes moet erin. Er is één verhaal uit het boek Genesis, geschiedenis uit het boek Genesis. Dat is het verhaal, dat is de geschiedenis. Ja, ik krijg soms kritiek omdat ik het woord verhaal gebruik. Dat mag niet, want het zijn geen verhalen, het zijn geschiedenissen. En terecht hoor, ik voel het ook wel. Maar je vergist je, je vergalopeert je. Maar Het is het gebeuren van Dina, de dochter van Jacob. Die krijgt een beetje verkering met een meneer uit Sichem. En Levi en Simeon, dat zijn van die hele lieve broeders. Die denken, hoe krijgen we dit de kop in? Hoe krijgen we onze zuster weer uit de klauwen van dit soort versierders? Nou, die hebben daar een heel listig plan voor bedacht. En die hebben gezegd, moest luisteren, dat mag om ons wel. Maar dan moeten jullie je allemaal laten besnijden. Waarop die mensen, merkwaardig genoeg, ook nog zeggen, nou, dat is goed. En zij hebben al die mannen van Sichem toen besneden. Op de derde dag waren die mannen doodziek. Ze konden geen vin verroeren. En wat doen die beide lieve broers? Die gaan Sichem binnen en moorden die hele zaak uit. Ja, dat zijn de vrome daden. Maar waar het me nu om gaat is, op de derde dag waren die mensen gewoon doodziek. Als een jongetje van 8 dagen oud besneden wordt, is er niets aan de hand. Medici hebben verwonderd gestaan dat precies op de 8e dag een soort omwisseling van iets heeft plaats gehad of nog steeds plaats heeft bij elk jongetje. Waardoor het waarschijnlijk zonder enig probleem verloopt, die hele besnijdenis. Maar als je het later doet, dan verzwak je heel duidelijk, zodat een paar mannen een hele stad kunnen uitmoorden. Eén voorbeeld. En nu zegt de Heer, op het moment dat Jericho de deuren sluit, op het moment dat de soldaten van Jericho op de muren staan, op het moment dat ze gewoon vlak voor die muren van Jericho liggen, nu zegt de Heer het mes erin. Heer, dat kunt u toch niet menen? Dat is toch tactisch gewoon een blunder? Dit kan toch niet? Want stel dat ze een uitval doen, ja, dan zijn we nergens. Dan zijn we gewoon compleet overroeld en overrompeld. Gods kracht wordt in zwakheid voorbracht. Het is zo moeilijk om alles van eigen kracht, om alles van eigen kunnen in te leveren. Steden naar de Jordaan, is dat niet al genoeg? Met Christus gekruisigd, met Christus gestorven. En nu zegt de Heer, nu moet het mes er ook nog. De smaadheid van Egypte. Ja, dat moet je eigenlijk uitleggen. Mag een poging wagen? Het intellect, de methode van deze wereld, de manier waarop de wereld het probleem aanpakt. Smaadheid van Egypte. De manier waarop ze in debat gaan, in discussie gaan, hun zin doordrijven of hun ideeën overbrengen. De smaadheid van Egypte. Ik heb jaren verkooptrainingen gegeven. En dat deed ik middels de technieken die er bestonden. En daar zit een stuk sensitivity training bij in. Daar zit een stuk training vanuit Oosterse mystiek en Oosterse filosofie bij in. Daar zit een stuk bij in van de kracht van het positieve denken, Vincent Peale en alle anderen. Van alles zit, een soort mix is inmiddels ontstaan. Niemand weet nog precies waar het vandaan komt, maar het is er gewoon. En het verhaal van Amy Ratelband met zijn chaka, dat is ons toch niet vreemd. Dat is een soort nationale held geworden. Dat roepen we. Dat roepen we notabene in de kerk zo nu en dan. Hoor je dat? Chaka, weet je wel zo. We gaan ervoor. We staan ervoor. Nu, het is de smaadheid van Egypte. Sorry dat ik het nog te scherp zeg misschien. Maar ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. Het mes moet erin. Niet dit soort technieken, niet onze vernuftigheden, niet onze trainingsprogramma's. Nee, de Heere. En dat is zo moeilijk. Overwinning. Het mes erin. Op hetzelfde moment daar, toen ze daar de besnijdenis hebben meegemaakt, hebben ze daar ook het manna gegeten, hebben ze daar het paascha gegeten en voor het eerst gegeten van wat het land opleverde, overjarig koren. Daar is geloof ik een tijdschrift van in een bepaalde kring. Het is ook een prachtig blad. U bent het er niet mee eens, denk ik. Maar het overjarige koren, dat was het toen wel. Het land levert, zal ik het gewoon zeggen, vanaf dat moment ga je voor het eerst proeven wat de zegen van God is. Begrijp je? Ja, je bent al lang een kind van God, je bent al lang een gelovige, je bent al lang een pelger en je bent op weg daar. Maar dan ga je proeven van wat God zegenend aanreiken wil. Zijn zegen, zijn zegeningen. Dat is wat ze daar voor het eerst oppakten. Ja, het was wel van vroeger, het was wel van een jaar eerder misschien, maar de Heere laat je daarvan genieten. En op dat moment gaat Jozua een ommetje maken en komt bij Jericho en daar komt hij iemand tegen. En dan moet jij je eens in de plaats van Jozua durven stellen. Het geloof van Rahab, het letten op de ark, Dat is toch wat we zeiden. Steden uit de Jordaan. Besnijdenis. En Jozua maakt een ommetje en dan komt hij iemand tegen. En Jozua is ook niet bang uitgevallen. Hij zegt, bent u van ons of bent u van onze tegenstanders? Nou, u was waarschijnlijk al teruggelopen. En had misschien een melding gemaakt in het legerkamp. Daar is een vijandig iemand ergens. Dat is veel hoger, maar u kunt het in de kerk melden. En dan de dans ontspringen. Je hoort dus dat ik mezelf een klein beetje ken. Maar die man die daar staat, met een uitgetrokken zwaard, die zegt, nee! Dat is raar. Bent u voor ons of bent u voor onze tegenstanders? Nee, zegt hij. Nou, derde categorie. Hij is niet voor ons, hij is ook niet van de tegenstanders. Van wie is hij dan? Een nieuw element. Nee, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik val niet in hokjes. Ik val niet in categorieën van jullie, van plus en min. En Jozua zegt, wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? Hij zegt, en nu ben ik gekomen. Ik wil je gewoon dit zeggen, dat de Heer Jezus op een bepaald moment de vorst van het Heer des Heren in jouw leven wil komen. Je hebt hem al lang. Je kent hem als je heiland, hoop ik. Je weet dat je zonden vergeven zijn. Je weet dat je op weg bent naar. Je weet dat je aankomt. Daar zorgt hij voor. Hij wil je laten genieten. Maar het gaat niet om de strijd. Heeft de Heer Jezus ooit in jouw leven zijn plaats gekregen? En op dat moment moet Jozua de schoenen van zijn voeten doen. Dat was met Mozes ook al een keer gebeurd. Nu is het heel ingewikkeld. Wat betekent dat? Alleen eerbied neem. Ik denk dat ik met de hand op Rut 4 mag zeggen dat het niet alleen eerbied is, maar dat het een absolute erkenning is van Heere God, ik kan het niet. Als iemand niet kon lossen, werd zijn schoen van zijn voet gedaan. Ik kan het niet, het huis van de ontschoeide. Mozes moest leren bij de berg Horeb dat hij het zelf niet kon. Jozua moet leren dat hij het zelf niet kan. Hij is weliswaar de aanvoerder, hij is de leider en jij bent leider. Jij bent leider in jouw gezelschap. Een terrein, een gebied is jou toevertrouwd. Daar mag jij leiding geven, stuur geven. Maar doe je schoenen maar van je voeten. Heren, ik kan het niet. Betekent dat je niets moet doen? Wel wat doen. Nu ben ik gekomen. Ze hebben nog niks veroverd. Maar de grote baas heeft zijn plek ingenomen. Weet je wanneer? Als ik steden uit de Jordaan neerleg. Als ik het mes in mijn eigen zondige gedachten stop. Als ik me voed met wat het land oplevert. Als ik het verlangen heb om daarvan te eten. Dan zegt de Heer, nu kan ik bij je komen. Nu ben ik er. En van die vorst van het Heer des Heren lezen we in het hele boek Jozua niets meer. Het is alsof die helemaal weer verdwijnt. Maar Jozua weet heel zeker, ik ben het niet. Ik ben het niet. Hij is nog steeds de leider. En dat blijkt uit het hele boek. Maar het is alsof er op de achtergrond iemand meekijkt, meestuurt. En dat is die vorst van het Heer des Heren. En ik wil het gewoon heel plain zeggen. De Heer Jezus wil zijn plaats in jouw leven innemen. En dan gaat echt alles anders. Ja, dan gebeurt dat met Jericho. En dat is misschien wel het moeilijkste van dat hele stuk. Weet je, er zijn twee steden die overwonnen moeten worden. En als die twee steden overwonnen zijn, dan is het hele land open. Net als zijn de steden Jericho en Ai. Toen die twee steden inderdaad veroverd waren, hebben ze op de berg Ebal en Gerizim ook die hele demonstratie, die hele uitstraling gegeven van de Heere, van zijn wet en van zijn woord. Toen was de rest van het land nog steeds bezet gebied, maar met die twee steden was het land open. En die twee steden zouden ook wij moeten overwinnen. En ik weet niet of je van muziek houdt. Gershwin heeft er een keer een schitterend stuk over gecomponeerd. Over de val van Jericho. Ik vind het mooi, maar misschien vindt u het helemaal niet mooi. Maar het is zo aangrijpend hoe je daar een tot de tanden toe bewapend gebied ziet. Jericho met hele grote, zware, brede muren. Restanten zijn er nu nog, kijk maar eens. En daar, ja, daar waren mensen op die muren. Ze woonden daar, Rahab woonde daar ook, maar ook anderen woonden daar. En ze zijn er omheen getrokken. Nu, de eerste dag hebben de mensen van Jericho buitengewoon verbaasd gekeken wat voor een stelletje er nu aankwam. Als je daar de oorlog mee moet winnen. Nou ja, Ark en toch wel wat geluid van de ramshorens. Blijkt ook de eerste dag, tweede dag, derde dag, vierde dag. Dus niet alleen de zevende dag, maar de andere dagen ook. Maar de rest, geen woord. Niemand zei iets. En dan gingen ze om de stad heen en toen gingen ze weer terug naar Gilgal. Tweede dag zeggen ze tegen elkaar, dan komen ze weer. Heb je ze weer? Derde dag, vierde dag, vijfde dag. Nou, de zesde dag hebben ze echt gelachen hoor. Stelletjes, nou ja, vul maar in. Zevende dag. Ze zijn wel vroeger dan anders. Dat viel op. Zeven keer. Zevende keer dat geweldige gejuich. De Heere. Muren vallen. En waar het nu om gaat is. En dat is best even moeilijk. En daar kun je misschien wel een dag over doorpraten. Maar wat zou dat nu betekenen? Wat zou dat nu voor jou in jouw leven betekenen? Is het alleen maar historie? Ik wagen, poging. En als jij geen betere poging hebt, dan hou ik die van mij maar. En die poging is de volgende. Er was heel wat in Jericho wat waardevol was. Goud, zilver, koper, ijzer. Het wordt allemaal genoemd. Ik heb vroeger echt gedacht dat Achan, een beetje een buitenbeentje natuurlijk, in onze optiek, dat hij de enige was die met een beetje goud en een beetje zilver en een Babylonisch overkleed, een mantel van Siniar, uit Jericho sloop, zo heel stiekem naar zijn eigen tentje en zegt, nou, en toen gaat je in de vond, weet je wel, stand erover. Letterlijk en figuurlijk. Ja, de rest deed dat niet. Maar als u het verhaal, de geschiedenis zorgvuldig leest, dan zult u ontdekken dat iedereen met goud, met zilver en ijzer en koper liep. Iedereen. De zonde van Achan was niet dat hij met zilver en goud uit Jericho kwam. De zonde van Achan was dat hij dat op de verkeerde plek bracht. Hij bracht het namelijk in zijn eigen tent in plaats van in Gods tent. De Heer had gezegd, alles wat er is aan goud, zilver, kostbaarheid, dat moet je voegen bij de schat van het huis des Heeren. Dat moet je in mijn huis brengen. En Achan denkt, maar ik kan het ook wel voegen bij mijn gereedschap. Zo staat het er, bij zijn gereedschap. Hij heeft het in zijn eigen tent gebracht. Zal ik het nog anders zeggen? Als ik denk dat verbale kwaliteiten bij mijn gereedschap horen, dan word ik eigenwijs, arrogant en dan is het begin van het einde er. Dit klinkt hard. Als jij denkt dat wat jij kunt, organisatorisch, commercieel, prekerig, leiding geven, muzikaal, voor kinderen, voor volwassenen, vul maar in. Maakt niet uit wat je bedenkt. Als jij denkt dat bij jouw capaciteiten hoort en bij jouw gereedschap hoort, dan is de dood in de pot. Dan is de ban in het leger. Dan gaat het kapot. En dat is de fout. En dat is zo moeilijk, beste broeders, om je eigen capaciteiten, dat wat je kunt, dat macho-achtige van ons, weet je wel, dat stoere van wij kunnen iets en wij zijn iets. En of we dat nu in de maatschappij wel of niet hebben laten zien, maakt niet uit. Maar we hebben toch iets, we hebben een soort geldingsdrang, we hebben dat hanengedrag in ons, het zit in onze genen notabene. En dat moet eruit. Nu zegt de Heer, nee, dat moet bij mijn huis. Dat wat jij kunt, dat wat jij hebt, moet jij voegen bij de schat van het huis des Heeren. Dat moet je bij mijn gereedschap voegen. Dat moet je aan mij geven. Want vanaf het moment dat je dat voor jezelf houdt, gaat het mis. Weet je, alles wat zeven dagen duurt, dat heeft te maken met ons hele leven. Alles, zeven dagen feest, zeven dagen priester. Nou, een hele rij dingen uit het Oude Testament duren zeven dagen. Zeven dagen om Jericho heeft te maken met je hele leven. En wat denk je nu? Wat denk ik nu? Er komt een moment, heren, dat die zevende dag aanbreekt, dat ik zeg, eindelijk, die hele stad is voor u. Alsjeblieft, hier, pak het maar. Zou je in de hemel niet meer gebruik maken van jouw capaciteiten? Jawel. Ik denk dat Rembrandt daar aan het schilderen is. Een heel mooi schilderij. Niet voor het Rijksmuseum, ook niet voor de commissie, maar voor de Heer Jezus. En u kijkt over zijn schouder. Dit is toch een fantastische schilder. Hij schildert voor de Heer. En er zijn muzici die zijn daar bezig met, ofwel met Bach, ofwel met wat u maar mooi vindt. Maar ze musiceren niet voor het publiek, niet voor hun cd-verkoop, maar voor de Heer. En misschien ben jij iemand die zegt, ik kan mijn handen laten wapperen voor de Heer. Of mijn stembanden gebruiken voor de Heer. Of mijn hele hart laten jubelen voor de Heer. Jericho is het menselijke in geestelijke zaken. Dat is een hele rare definitie. Maar ik bedoel daarmee dat wat aan capaciteit, aan mogelijkheid, wat in je gestopt is, maar wat voor de Heer bruikbaar is. En dat is een strijd van 7 dagen, oftewel een strijd wat je alleen maar kunt overwinnen samen met de Heer Jezus. Om er maar steeds omheen te lopen en te zeggen, het is wel moeilijk, het is wel zwaar. Ai is ook een stad. Ze vergaloppeerden zich. Ik moet de details maar loslaten. Ik heb geen tijd meer. Maar Ai is een heel ander verhaal. Het merkwaardige is dat ze alle goud en zilver uit Jericho bij de schat van het huis van de Heere mochten voegen. Maar alle goud en zilver uit Ai mochten ze zelf houden. Dat is toch een verschil, hè? U denkt gelukkig, maar ook nog iets in eigen portemonnee. Je mag er ook zelf van genieten. Maar dat kan alleen maar op een hele speciale manier. Middels een hinderlaag die daar gelegd werd. Waar? Daar waar Abraham vroeger zijn tent had opgeslagen. Daar waar hij vroeger had gewoond tussen Bethel en Ai. Lees maar zorgvuldig. Nou, dat is misschien een beetje te veel van het goede. Misschien een beetje te overden. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat de strijd van de pelgrim hier geschetst wordt. En dat jij en ik als pelgrims te strijden hebben. Hoe dan? Het geloof van Rahab. Zou je durven zeggen nu nog steeds, de Heere, hij gaat het doen? 2. Zou je op de ark willen letten en er niet te dichtbij willen komen? Zou je respect en eerbied voor de Heere willen hebben? En zou je willen beseffen dat dat wat de Heer Jezus deed, in zijn route, op zijn weg, onnavolgbaar is? Dat kan ik niet. Daar kan ik niet eens bij komen. Dat blijft een enorme afstand. Maar ik moet het wel zien. 3. Door de Jordaan stenen meenemen uit de Jordaan. En neerleggen daar waar ik de nacht doorbreng. Slaapkamer, woonkamer, eigen omgeving. 4. Het mes erin. 5. De vorst van het Heer des Heren. 6. Jericho valt. 7. Ai wordt een puinhoop. En dat betekent dat we alles van ons, ons vermogen, onze capaciteiten, Jericho Ai, Ai vermogen, geld, dat wat je hebt, je bezit, mag je wel van genieten. Maar vanuit de hinderlaag, waar ik vandaan kwam en waar ik op weg heen ben. Ik ben op weg naar Bethel. En ik kom uit Ai. Heel merkwaardig. Toen heette Ai nog niet Ai. Dat werd Ai. Maar in elk geval, zo wordt het genoemd. Die dingen, die 7 dingen die ik u nu geschetst heb, vormen samen de strijd van een pelgrim. En ik zou zo graag willen dat je daar eerlijk over nadacht. Ik ga niet zeggen dat het makkelijk is. Maar ik ga wel zeggen dat je daardoor in de overwinning komt. En dat je daardoor nu als een pelgrim leert wat het zeggen wil om dicht bij de Heere te zijn. Is de Heer Jezus jouw heiland? Ik hoop dat je ja zegt, volmondig. Maar is hij ook de baas in je leven, de vorst van het Heer des Heren? En zie je deze dingen in een soort perspectief, in een soort schets, in een soort overview, zodat ze dichterbij gekomen hun werk kunnen doen in je eigen hart, in je eigen denken, in je eigen leven.